Goedenavond iedereen, hartelijk welkom hier rondom dit prachtige bruidspaar. We gaan samen de dienst beginnen met een blok waarin we eerst samen God gaan begroeten en de groet van God ontvangen en daarna twee liederen zingen. Aansluitend volgt er een kort gebed waarin we Gods leiding vragen in deze samenkomst en daarna zingen we nog een lied. Dus dat is allemaal staand voor zover het mogelijk is. Ik nodig u uit om te gaan staan. We zijn hier op deze trouwdag van Albert Anne en Bertilde bij elkaar in het volle besef dat we samen afhankelijk zijn van God. De God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die, als die ergens aan begint, het ook afmaakt. Deze God groet u en jou. Genade en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.
Thank you.
U bent de vreugde van ons hart. En wat bijzonder dat Albert Anne en Bertilde vandaag samen een nieuw begin maken in hun leven. En dat ze dan niet elkaar, maar u de eerste plek willen geven. Daarom zijn we hier, Heer, in de kerk. Om samen omhoog te kijken naar u. Om u te loven en te prijzen. Om woorden van eeuwig leven te horen. Om er getuige van te zijn als Albert Anne en Bertilde straks uw zegen ontvangen, nadat ze hun ja-woord herhaald hebben. Heer, wat gaaf dat we hier samen in uw naam bijeen zijn. En we bidden, laat het ons merken dat u in ons midden bent. Werk krachtig met uw Heilige Geest. Raak ons aan. Heer, u kent ons, ieder van ons die hier is. Het bruidspaar zelf, de familie, maar ook de vrienden, de kennissen, de collega's. U weet wat er in ons omgaat. Heer, misschien zitten we hier ook wel heel onwennig. Zijn we het niet zo gewoon om in een kerk te zitten? Heer, u kent ons. En u weet wat goed voor ons is en wat we op dit moment nodig hebben. Zegen ons allemaal in dit uur. In Jezus' naam. Amen.
Thank you.
gaan samen uit de Bijbel lezen, uit het boek Spreuken. Eerst een gedeelte uit hoofdstuk 2, vers 1 tot 8, en daarna een stuk uit hoofdstuk 3. Dat was een wijze man die deze levensspreuk heeft opgeschreven. En hij zegt: mijn zoon, mijn dochter, als je in acht neemt wat ik zeg, mijn richtlijnen altijd onthoudt, een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht, als je erom vraagt de dingen te begrijpen, roept om scherpzinnigheid en naar zoekt als was het zilver en naar speurt als naar een verborgen schat, dan zul je ontdekken wat ontzag voor de Heer is. Dan zul je kennis van God verwerven. Want het is de Heer die wijsheid schenkt. Zijn woorden bieden kennis en inzicht. Aan wie rechtschapen is, geeft hij voorspoed. Voor wie op rechte wegen gaat, is hij een schild. Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn. En dan verder in hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Mijn zoon, mijn dochter, vergeet mijn lessen niet. Houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven. Ze geven je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn. En je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. En zoals jullie allemaal op de kaart van Albert, Anne en Mathilde hebben kunnen lezen, is de tekst die ze hebben uitgekozen vers 3. Deze woorden mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Over deze woorden gaat nu de verkondiging van het woord van God. Hij had alles wat zijn hartje begeerde. Luxe, overvloed. Zijn kamer was vol met de nieuwste high-tech snufjes. En als hij zich rot voelde, dan was er altijd wel een arm om hem heen. Hij kwam uit een warm nest. En vrienden, die had hij ook zat. Echt alles was hem in de schoot geworpen. En toch was de jongen niet gelukkig. Want hij had nog nooit ergens voor hoeven knokken. Je wilt gelukkig worden, zei de oude vrouw. Goed, ik zal het je leren. Maar bedenk wel waar je aan begint. Dan is het voorgoed voorbij met je gemakkelijke leventje. Open je handen en kijk omhoog. En even nog aarzelde de jongen, maar toen opende hij zijn handen. En hij keek omhoog. En hij zag de strakblauwe lucht en zijn gedachten gingen hoger en hoger tot in de hemel. En toen hij daar zo stond, toen voelde hij opeens dat zijn handen warm werden. En hij keek naar zijn handen En hij zag daar verbaasd een wonderlijk licht schijnen. En het licht trok helemaal door hem heen. En het vulde hem helemaal. En in een fractie van een seconde wist de jongen dat dit geschenk kostbaarder was dan al het andere bij elkaar wat hij zo in zijn leven in de schoot geworpen had gekregen. En hij besefte ook dat wie hij ook maar met deze handen zou aanraken, vol zou worden van ditzelfde warme licht. En toen zei de oude vrouw tegen hem: weet je wat het is? Dit is de liefde. De liefde van de hemel. En er is zoveel van, het zal nooit opraken. Je hoeft je handen maar open te doen en omhoog te kijken. That's all. En je hoeft een ander maar aan te raken en die ontvangt het ook. Maar ik heb je gewaarschuwd. Vanaf dit moment is het voorbij met je gemakkelijke leventje. Want dit gaat jou alles kosten. Je zult gelukkig zijn als je in die stroom staat van de liefde die naar jou toe komt en de liefde die je doorgeeft, die door jou heen stroomt. Dat zul je gaan herkennen als het echte geluk. Maar nu je dit eenmaal gevoeld hebt, zul je ook altijd lijden op elk moment dat je merkt dat je niet in die stroom staat. Want om daar te blijven, zul je moeten knokken. Albert Anne en Bertilde, liefde is hard werken. Daar waren jullie achter gekomen volgens mij. Kijk, verliefd worden, oké, dat gaat nog. Maar elkaar dan vasthouden in liefde en trouw, daar moet je soms voor knokken. Je angst trotseren. Dealen met de duizenden twijfels. Je eigen machteloosheid tegenkomen. Heftige gesprekken voeren met elkaar. De verkering uit en dan weer aan. En dan weer uit en dan toch weer aan. Jullie verkeringstijd was hard werken. En wat een wonder dan dat we deze dag met elkaar beleven. Dus volgens mij is het geen toeval dat jullie met deze tekst op de proppen kwamen. Misschien had je het nog niet zo in de gaten, maar dit is een tekst die gaat over hard werken. Liefde en trouw, wind ze om je hals en schrijf ze in je hart. Je proeft al aan die woorden, het gaat niet vanzelf met de liefde. En dat hebben jullie niet alleen gemerkt in de tijd die achter je ligt, maar dat zul je blijven merken ook in de tijd die komt. Het is hard werken om elkaar vast te houden. Kijk, het is echt een vergissing om te denken dat het geluk je in de schoot geworpen wordt. Zelfs van mensen die een hele relaxte, soepele verkeringstijd hebben gehad, zijn er maar heel weinig die in de loop van hun huwelijk het kunnen blijven zeggen. Onze liefde, die kwam ons gewoon aanwaaien. En zo is het altijd gebleven. We zijn nog steeds dolgelukkig met elkaar en we hoeven er niks voor te doen. Het kan eens voorkomen, maar je zult er erg naar moeten zoeken, denk ik. Kijk, als je dat idee van hard werken, het is eigenlijk wel een beetje een naar woord op een dag als vandaag. Hè? We zitten feest te vieren en we zitten te genieten van wat er allemaal is en dan begint er eentje over hard werken. Ja, jullie hebben zelf die tekst uitgekozen, dus ik doe het toch maar. Het klinkt een beetje streng, maar als je dit er nou uit zou halen, liefde en trouw, zonder dat idee van hard werken, wat hou je dan over? Dan hou je over de sfeer van de liedjes van Marco Borsato of Frans Bauer. Liefde en trouw. Zoals ook bij heel veel huwelijken, die woorden liefde en trouw met de grootste stelligheid worden uitgesproken. En diezelfde mensen na een paar jaar met dezelfde stelligheid constateren: het is gewoon over tussen ons. We hebben niets meer met elkaar. Ik voel niks meer voor haar. En dat is dan voldoende om er uit elkaar te gaan. Liefde en trouw als een cliché. Uitgeholde woorden die veel te gemakkelijk worden genomen in de mond en veel te weinig waargemaakt. Dus als je zo'n trouwtekst kiest, moet je wel even bedenken wat je doet. Het is niet vrijblijvend, zei de oude vrouw tegen de jongen. En dat ontdek je meteen als je doorkrijgt dat in de Bijbel die twee woorden, liefde en trouw, dat het eigenlijk één woord is. Het is eigenlijk één woord. Een woordpaar dat heel vaak voorkomt in de Bijbel. Eén begrip dat gaat over, zoals God, relatie bedoelt. Relatie met hem en relatie tussen mensen. En je moet ze ook bij elkaar houden. Kijk, liefde zonder trouw, dat is het ook niet hoor. Het is misschien wel vurig, hartstochtelijk, helemaal het einde. Maar kun je er ook van op aan? Vandaag ben jij het helemaal voor hem. Voor haar. Maar is dat morgen nog zo? Nou, morgen nog wel. Als jullie wakker worden ergens op een of ander vliegveld. Als je al dan al geslapen hebt, dat is ook nog even de vraag. Ja. Hè, maar ook als hij wat tegenvalt over een tijdje. Of als er tegenslag komt. Als de verliefde gevoelens een beetje overgaan soms. Als de minder mooie karaktertrekken de boventoon gaan voeren. Liefde zonder trouw. Trouw zonder liefde is het ook niet. Ja, voor een hond die trouw is aan zijn baasje, dan is dat wel heel mooi. Gewoon een trouwe hond. Maar tussen mensen. Er zijn huwelijken genoeg waar echt wel trouw is. Waar ze nooit uit elkaar zullen gaan. Maar waar het kil is geworden. Afstandelijk. Samenleven met gesloten harten. Nee, het is dus juist die combinatie van liefde en trouw. Die combinatie, die geeft een relatieperspectief. Dat je niet meteen afhaakt als je even wat minder voelt. Trouw blijven. Dat je eraan werkt om je hart open te houden voor de ander. Dat je blijft inzetten om elkaar te begrijpen. Dat je elke dag opnieuw kiest voor die ander. Ook al zijn er allerlei redenen waarom je dat niet zou doen. Investeren in de liefde. Ik wil niet pessimistisch doen vandaag. Hè? Laten we daar even duidelijk over zijn. Want misschien dat sfeertje nou een beetje ontstaat. Maar hè, zo van, zou het wel goed gaan met die twee? Er is geen enkele reden voor pessimisme. Sowieso niet omdat jullie het in je verkeringstijd echt aangegaan zijn. Nou, dat is al heel veelbelovend. Als je de dingen aangaat, dan kom je er ook uit. Maar ook omdat jullie vandaag de toekomst in willen, niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. Samen met God. Nou, en als het gaat om Gods zegen, als je onder Gods zegen onderweg gaat, nou, dan moet je niet pessimistisch gaan zitten doen. Dus dat is het niet. Maar we willen wel even realistisch zijn. Niet die roze wolk, die mag straks weer en vanavond en de huwelijksreis, allemaal best. Maar ook eventjes die roze wolk uit elkaar laten spatten. En even proberen de werkelijkheid eerlijk onder ogen te zien. Want dat is kenmerkend voor dat Bijbelboek Spreuken. Het gaat over de realiteit. De Spreuken laten heel reëel zien hoe het leven met God in elkaar zit. Dat is de wijsheid van deze levenslessen. Hier is iemand aan het woord die veel levenservaring heeft. En die al een lange tijd met God gewandeld heeft. En wat je dan hoort in dat Bijbelboek Spreuken, aan de ene kant klinkt telkens door dat het wijs is om alles in het leven, maar dan ook alles van God te verwachten. En tegelijk hoor je in dat Bijbelboek dat je zelf helemaal verantwoordelijk bent voor wat je van God krijgt. En voor wat er van je leven terechtkomt. Dat is net als bij die oude vrouw en die jongen. Hij kreeg het uit de hemel. En vervolgens was hij er zelf verantwoordelijk voor. Tegelijk. Nou, zo is het ook bij die zegen die jullie vandaag over je huwelijk krijgen. Je krijgt die zegen. Hoef je niks voor te doen. Het is echt een cadeau. God belooft dat liefde en trouw jullie nooit zal verlaten. Belooft hij gewoon. En dat hij jullie daarvoor zal geven alles wat je nodig hebt. Je hele huwelijk lang. En tegelijk, met dat je die zegen ontvangt, ben je ervoor verantwoordelijk. Heb je in te zetten voor je liefde en je trouw voor Albert Anne, voor Mathilde. Als je die zegen van God wil ontvangen, en als je daar verantwoordelijkheid voor wil nemen, dan moet je ze om je hals winden. En in je hart schrijven. Jullie hebben ze in de ring geschreven. Hebben jullie deze woorden geschreven? Heb ik net even gespiekt of begrepen. Dus dat staat symbool voor het binden om je hals en het schrijven op je hart. Nou, bind ze om je hals. Als je een ketting hebt met een mooie diamant of een mooie parel. Ja, die stop je niet in een doosje ergens onder in de kast. Als je bang bent voor de dieven. Oké. Maar dat is iets dat wil je dragen. Dat wil je laten zien. Liefde en trouw is iets dat je laat zien, heel concreet. Natuurlijk allereerst je eigen partner. Maar iedereen kan het aan je zien. Liefde en trouw, dat is niet maar een gevoel. Ergens van binnen in je buik, zo van die kriebeltjes. Of mooie woorden voor een romantisch moment. Het is te zien dat je lief hebt, dat je trouw bent. Heel concreet. Geen woorden, maar daden. En tegelijk is het niet genoeg als je ze om je hals bindt. Nee, schrijf ze ook in je hart. En dat tweede, dat moet er wel bij. Want als je heel erg je best doet om te laten zien hoeveel je van iemand houdt, en dat je die ander trouw bent door dik en dun, op den duur gaat dat je opbreken als die liefde en die trouw niet ook in je hart zijn gegrift. De buitenkant moet wel voortkomen uit een binnenkant. Want als dat niet zo is, zal vroeg of laat die binnenkant zijn ware gezicht laten zien. Dan val je door de mand met al je goed bedoelde liefde en trouw. Eigenlijk een apart beeld. Iets in je hart schrijven. Hoe doe je dat? Mathilde zei net al in de consultorie. Het is een beetje moeilijk in je hart schrijven. Daarom hebben we het maar in de ring gedaan. Als je precies leest wat er staat. Dan staat er: schrijf het op de tablet van je hart. En dan moet je denken aan zo'n kleitablet. Zo deden ze dat vroeger. En dan met een scherp mesje of een stokje. Werden dan de letters in de klei gegraveerd. En als die klei dan hard werd, dan stond het er in onuitwisbaar schrift. Ik heb wel eens van die oude schoolschriftjes van vroeger van mezelf bekeken. Misschien heeft een van u dat ook wel eens gedaan. En als ik dan kijk, dan kan ik haast niet meer lezen wat er staat. Die letters die zijn vergaan in de loop van de tijd. Dat heb je ook met die bonnetjes van de mediamarkt, hè. Als je dan krijg je dan mee als garantie. En denk dat je de garantie nodig hebt, dan is er niks meer van te lezen. Die letters die gegrift werden in die kleitabletten, die gaan de eeuwenlang mee. Dus dat is waar het over gaat. Dat je dat wat blijvende waarde heeft, liefde en trouw, niet voor een tijdje of niet alleen voor de zonnige periodes in je leven, liefde en trouw die blijft, dat je dat in je hart inkerft, zodat het niet bij het minste of geringste ploep verdwenen is, zodat het niet in de loop van de jaren afslijt. In je hart. Je hart, dat is de bron van je leven, zegt dezelfde spreukendichter. Wat je doet, of wat je juist niet doet, wat je zegt, of wat je juist verzwijgt, de toon van je stem, de houding die je uitstraalt, de blik van je ogen, hoe je omgaat met seks, alles wat die ander aan jou merkt, het komt voort uit je hart. Daar zit in je diepste drijfveer. Daar zit je ware aard. En wat wordt er vaak al in je hart veel ingekerfd, nog voordat je daar zelf bewuste keuzes in hebt gemaakt. Misschien ben je als kind wel veel bang geweest. Of heb je je vaak alleen gevoeld? Soms maak je dingen mee in het leven, al heel jong, die diepe indruk maken van binnen. Misschien ben je teleurgesteld in de liefde. Misschien is je vertrouwen beschaamd. Al zulke ervaringen en indrukken die we vaak al opdoen voordat we de prins en de prinses tegenkomen in ons leven. En is er al zoveel in je hart ingekerfd. En dat heeft allemaal zo zijn invloed gehad op je leven. Al die ervaringen hebben gekleurd hoe je in het leven bent gaan staan. Ze hebben je karakter gevormd. Ze bepalen op welke punten je zo gevoelig bent. Ze sturen je aan in hoe je je gedraagt. En met al die ingekerfde ervaring stap je dan het huwelijk in. En dat neem je allemaal mee, hè? Logisch dat na een tijdje, als de roze wolk een beetje minder roze wordt, die ware aard tevoorschijn komt, ook in je relatie. Lijkt me vrij logisch. Hè, dat is geen pessimisme, dat is realisme. Als je een beetje weet hoe het leven in elkaar zit. Kijk, en om die reden is het zo belangrijk dat je die liefde en die trouw echt in je hart kerft. Op diezelfde plek waar zoveel andere dingen zitten. Op dat diepe niveau van je diepste drijfveren. Vooral daar moet je werken aan liefde en aan trouw. Oké, hoe doe je dat dan? Het zijn natuurlijk allemaal mooie woorden, maar het moet wel een beetje concreet worden, anders blijft het zo zweven. Nou, bijvoorbeeld betekent dit dat je in je huwelijk niet tevreden bent met oppervlakkig contact met elkaar. En met lieve dingen zo aan de buitenkant. Je wilt relatie met elkaar op dat niveau van het hart. Wat drijft je als je zus of zo tegen elkaar doet? Bijvoorbeeld als je nooit ruzie durft te maken. Of als je bijna alleen maar ruzie hebt. Of als de een zich altijd maar aanpast aan de ander. Zonder ook eens op te komen voor zichzelf. Als er karaktertrekken zijn die je maar moeilijk kunt hebben van elkaar. Als er gevoeligheden zijn die stelselmatig ontweken worden. Als het in je seksleven niet soepel loopt. Enzovoorts, enzovoorts. Al die duizend dingen die je tegenkomt als je dag en nacht zo close met elkaar door het leven gaat. Dat je dan echt durft aan te gaan, samen. Wat dieper kijken dan de oppervlakte. Wat meer naar binnen kijken dan alleen de woorden en alleen het gedrag. Dat je aanspreekbaar bent. En de ander durft aan te spreken. En dan je inzetten om elkaar te begrijpen om jezelf te laten begrijpen. Zo. Albert Anne, jullie kozen een tekst met een werkopdracht. God zegen, daar heb je verantwoording voor te nemen. Maar nu is er geen reden om met angst te beven de toekomst tegemoet te zien. Want kijk maar wat er vlak na jullie trouwtekst staat. Dat is, daarom heb ik dat er ook bij gelezen. Vers 4 en 5 staat er meteen na. God en de mensen zullen je genegen zijn. En je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op eigen inzicht. Het is altijd handig om als je een tekst uitkiest die je aanspreekt ook even te kijken wat er omheen staat. Want anders zou het nog kunnen gaan lijken bij deze tekst bijvoorbeeld dat het allemaal wel erg van dat harde werken gaat afhangen. Nee. Dat is nou ook weer niet de bedoeling. Hoe belangrijk ook dat je dag in dag uit blijft knokken om je liefde en trouw in leven te houden. De kern is dat je daarbij niet er alleen voor staat. God en mensen staan om je heen. Niet je eigen inzicht is doorslaggevend, maar dat je vertrouwt op de Heer. Zoals die oude vrouw zei tegen de jongen. Elke keer opnieuw je handen openen en omhoog kijken. Want wat je dan ziet, daar zie je Jezus. De vreugde van je hart hebben we net gezongen. Daar zit hij, aan de rechterhand van zijn Vader. En als je hem daar ziet zitten op de troon. En tegelijk nog de gaten in zijn handen en zijn voeten ziet. Dan peil je pas echt de diepe betekenis van dat woordpaar. Liefde en trouw. Dat is nou liefde waar je echt op kunt bouwen. 100% betrouwbaar. Van die liefde. De liefde uit de hemel. Daar moet je het van hebben. Ook in je huwelijk. Dat zou je niet zo denken hè, op het eerste gezicht. Zou op het eerste gezicht denken, nou, waar moeten mensen het nou van hebben in hun huwelijk? Nou, de liefde die ze voor elkaar hebben, daar moeten ze het van hebben. Dat is een vergissing. Wat is nu, wat we net lazen, steunen op eigen inzicht? Want als je zo lang, zo verbonden en intiem met elkaar door het leven gaat, dan heb je iets nodig dat pas begint eigenlijk wanneer jouw liefde en trouw ophoudt. Iets dat groter is dan wat jij aan liefde en trouw hebt op te brengen. Wat je nodig hebt is de liefde uit de hemel. De liefde van God zoals je dat in Jezus heeft waargemaakt. Dat is de vaste factor bij alle schommelingen van onze emoties en onze stemmingen en in ons liefdesleven. De vaste factor is Gods liefde voor jou. Gods liefde voor hem. Gods liefde voor haar. Kijk, als je die liefde ontvangt, dan ga je echt, niet in één keer, maar zo gaandeweg, ga je echt met andere ogen naar jezelf kijken. Als je Gods liefde ontvangt, dan ga je anders naar je partner kijken. Dus open je handen. Zie Christus. In het leven en de dood en de opstanding van Jezus Christus zie je al die wijsheid van God en al die richtlijnen voor het leven uit het Bijbelboek Spreuken, die zie je samengebald in één persoon. Eén concreet mens. Net zo concreet mens als deze bruidegom en deze bruid. Als u en als jou. Laat je volstromen met het warme licht van Gods liefde. Laat je vullen met de geest van Jezus Christus. Dan word je voor jezelf en voor elkaar en voor de mensen om je heen als Hem. Ook voor de mensen om je heen. Want dat hoort er ook bij als je gaat trouwen met elkaar. Je gaat niet in elkaar op. Je gaat niet leven alleen voor je eigen geluk. Maar als stel en als gezin ben je ook een plekje van Gods liefde in deze wereld. Echte liefde, daar kun je niet een muurtje omheen zetten. Kun je niet isoleren. Je kunt het niet opsluiten in een relatie. Je kunt het niet opsluiten in een huis. Echte liefde straalt uit naar alle kanten. Echte liefde nodigt uit naar alle kanten. Zoals die jongen wist, hè, wie ook maar aangeraakt wordt door deze handen. Ook zo zegent God jullie huwelijk. Als een plek van liefde voor de mensen om jullie heen. Als een open huis, een hartelijk gezin, als fijne buren. Want waar Gods liefde opbloeit, wordt alles en iedereen aangestoken. Ik zal het je leren, zei de oude man. Open je handen en kijk omhoog. En het meisje dat voor hem stond, deed wat hij zei. Zoals hij zelf ooit, vele jaren terug, had gedaan wat een oude vrouw tegen hem zei. Open je handen en kijk omhoog. Het was niet altijd gemakkelijk geweest. Talloze keren had hij domweg geweigerd zijn handen te openen en omhoog te kijken. De ene keer uit trots of uit kwaadheid. Dan weer gewoon omdat hij te chagrijnig was of geen zin had in moeilijk gedoe. Vaak ook omdat hij wist dat zo gauw hij zijn handen zou openen, er iets uit zou vallen wat hij graag vasthield. En dat als hij omhoog zou kijken, hij iets zou zien wat hem even niet uitkwam. En toch was er altijd weer een moment gekomen dat hij aarzelend zijn gebalde vuisten omvormde tot een kom. En zijn bange ogen dwong om omhoog te kijken. En het bijzondere was dat het dan altijd opnieuw gebeurde. Dat warme gevoel, dat wonderlijke licht. Amen. Er is nu eerst een lied om naar te luisteren, gezongen door Josien en Peter. En daarna zingen we met elkaar een lied.
Hail the Father, to Hail the Father.
Albert Anne en Bethilde. In een trouwdienst hoort ook een korte uitleg over hoe God het huwelijk bedoelt. We hebben een heel mooi formulier voor in de kerk. Maar jullie vonden het ook wel leuk als ik het een beetje in mijn eigen woorden deed. Het had een beetje link natuurlijk. Maar ik ga het toch maar proberen. En genoeg mensen die het allemaal in de gaten kunnen houden. Oké, het allerbelangrijkste, het allereerste wat je over het huwelijk hebt te zeggen volgens de Bijbel is dat het geen uitvinding van mensen is. Het is een uitvinding van God en een instelling van God. En dat zie je al aan het begin van de geschiedenis. Adam die had daar al die dieren en ze waren allemaal met z'n tweeën en ik mis iets. Ik mis iemand als ik. Een partner die hem aanvulde. Adam miste een partner die hem tegenwicht bood. Die een tegengeluid kon laten horen. Iemand aan wie hij zich kon spiegelen. Aan wie hij zich kon scherpen. En dan schept God Eva de vrouw uit een rib van Adam. Zo staat het in de Bijbel. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder. Eerst schept God een mens, één. Dan haalt hij er een stukje uit. En dan schept hij de tweede mens. Dan zijn er twee. En dan geeft hij het huwelijk. En dan moeten ze weer één worden. Dat is nou precies het mooie van het huwelijk. Het huwelijk, dat is de mogelijkheid om weer meer toe te komen aan de mens zoals God die oorspronkelijk had bedoeld. Samen gaat dat beter dan alleen. En dit betekent overigens niet dat als je vrijgezel bent, dat je niet tot je bestemming kunt komen als mens. Alleen het huwelijk is wel een hele mooie kans om daarin te groeien. Omdat je je zo aan elkaar kunt scherpen. En elkaar zo kunt helpen en steunen en spiegelen en wat er allemaal maar nodig is. Oké, dus het huwelijk is dan ook iets heel heiligs. God heeft het ingesteld. En dat is de reden waarom je niet zegt van nou laten we het met elkaar trouwen. Eens kijken hoe lang we het volhouden met elkaar. Nee, jullie beloven trouw voor het leven. En je doet dat niet zo stiekempjes met z'n tweeën, maar aan het publiek. In het theater vandaag, gemeentehuis, achtig theater, achtig. En hier in de kerk. Dus al deze mensen erbij en God erbij als getuigen dat jullie elkaar trouw willen blijven. Door dik en dun. Tot de laatste snik. En hiermee erken je Gods bedoeling met het huwelijk. Dus met dat je dat doet, dat je die keus maakt, zeg je dus ook, ik ga niet bij je weg als het even wat minder loopt. Dan blijf ik je toch trouw. Dan ga ik juist investeren in onze relatie. Dan ga ik ervoor knokken om het weer beter te krijgen. Want dat heb ik beloofd op 13 februari 2009. Zo wil God het trouw voor het leven. Jullie belofte vandaag gaat ook over seks. God geeft het huwelijk als een veilige hoes voor dat wat zo ontzettend kwetsbaar is voor ons allemaal. Intimiteit en seksualiteit. En ik realiseer me dat dit erg preuts klinkt. In een tijd waarin alles, overal en met iedereen mag, open en bloot. Maar, beste mensen, God is echt niet preuts hoor. Hij is zelf de uitvinder van seks. Alleen, hij begrijpt als geen ander wat nu goed is voor een mens. Waardoor een mens nu echt gelukkig wordt en tot zijn bestemming komt. En daarom beschermt hij zijn uitvinding, zeg maar zijn ene uitvinding met zijn andere uitvinding. Hij schept seksualiteit en hij zet daar het huwelijk omheen en koppelt die twee aan elkaar vast. Dus het is Gods plezier als jullie in het huwelijk volop van elkaar genieten in alle opzichten. Dus ook in je seksleven. Maak er iets moois van samen. Geniet ervan, van dit prachtige cadeau van God. En geniet er daarvan waar God het je geeft bij elkaar. En verder, je krijgt veel in je huwelijk. Maar wees er vooral op uit om veel te geven. Vooral dat waardoor de ander tot bloei komt. Als de mooie mens die God bedoelt. En help elkaar vooral om op de weg van God te blijven. Want dat is het grootste geluk dat bestaat. Dat is niet alleen maar voor nu. Misschien ben je nog 25 jaar getrouwd, misschien nog eens 40, misschien nog eens 60, who knows. Maar elkaar helpen om op de weg van God te blijven, dat gaat verder dan je huwelijk. Je leeft niet alleen voor elkaar. Je leeft ook voor je kinderen, als God die je gaat geven. En als je ooit vader en moeder wordt, wees dat dan zo dat je kinderen aan jou kunnen proeven wie God is. En je leeft ook voor je omgeving. Ik zei het net al even zo. De mensen om je heen. Je buren, de straat, de stad waar je woont, de kerk waar je bij hoort, je collega's. Ik zei het al, een huwelijk, een gezin is niet een gesloten bunkertje waarin je het goed hebt, met elkaar vooral. Maar het is ook een plek van gastvrijheid en dienstbaarheid voor andere mensen die jullie levenspad kruisen. Wat ook belangrijk is in het Bijbels onderwijs over het huwelijk is iets over de verhoudingen. Hoe ligt dat nu, die verhoudingen in het huwelijk? Dat is vaak een heel gezoek. Laten we dat even voorop stellen. Ja, want dat heeft natuurlijk ook alles te maken met cultuur en met karakters. Dus samen onderweg zul je dat op een of andere manier vorm hebben te geven. In elk geval is duidelijk dat je huwelijk is gebaseerd op wederzijds respect. De een is niet waardevoller dan de ander. Want voor God zijn we allemaal gelijk. En tegelijk heeft elk wel een eigen plek. De man heeft de eerste plek. Dit gaat niet over autoriteit of over macht, over hoog en laag of zo, of over wie de baas is. Vond ik altijd apart als ik geloof niet dat wij het erover gehad hebben, maar als mensen op het punt stonden te trouwen en je had al zo'n gesprekje van tevoren over, en dan begon ik altijd een beetje over het hoofd zijn. Vond ik eigenlijk wel leuk, kon ik lekker mee staan. En van, hoe vind je het nou eigenlijk dat hij het hoofd is over jou? Nou, dan een beetje gestotten natuurlijk en dan een beetje zoeken. En wat er eigenlijk altijd weer uitkwam van nou, als we soms eens een hele moeilijke beslissing moeten nemen waar we het niet over eens kunnen worden, dan zal zijn beslissing de doorslag geven. Zijn keuze de doorslag geven. Dan stuur ik ze meestal even naar huis om het huiswerk te doen en dan hadden we nog een tweede gesprek. Dus daar gaat het niet over. Dit gaat over de orde zoals God het leven geschapen heeft. De man een meer leidende positie, maar wel met een hart dat wil dienen en dat de minste wil zijn. Want zo heeft Christus de gemeente geleid en doet hij dat nog. En de vrouw op een tweede plek, maar niet als een onmondig en slaafs figuurtje. Nee, als iemand die gezond tegenwicht biedt aan haar man. Kijk, en als je nou zo gaandeweg deze orde van God leert aanvoelen en respecteren, zul je merken dat het klopt. Het klopt bij wie je ten diepste bent als vrouw, als man. Nou, als jullie zo samen op weg willen gaan, Gods bedoeling met het huwelijk wilt naleven en zijn orde respecteren, dan rust Gods zegen op jullie relatie. En dat wil zeggen dat God jullie huwelijk dan vruchtbaar zal maken voor de komst van zijn koninkrijk. Want daar gaat het uiteindelijk om. De komst van zijn koninkrijk. Gods zegen betekent niet een garantie dat je geen zorgen zult krijgen, dat er geen moeilijke dingen kunnen gebeuren. Weet je allemaal wel. Maar het betekent wel dat hij jullie in alle omstandigheden niet uit het oog zal verliezen. Hij zal je dragen, steunen en verzorgen je hele huwelijk lang. Dit is een korte samenvatting van wat we zouden uit de Bijbel leren over het huwelijk. Nou ja, kort. Goed, we gaan straks, we gaan nu zo meteen, ga ik Albert Anne vragen stellen om hun uit te nodigen een ja-woord van vanmiddag te herhalen. En daarna dan gaan Albert, Anne en Bertilde knielen om Gods zegen te ontvangen. En meteen aansluitend gaan we met elkaar verder om die zegen van God aan hen door te geven door een zegenlied te zingen. En dat doen we staande terwijl Albert, Anne en Bertilde nog geknield zijn op de knielbank. Zo gaan we dat doen. Ja, alles weer geregeld. Oké. Ik nodig jullie uit om hier te komen staan. Het is misschien wel leuk als je met je gezicht naar de mensen gaat staan. Nou ja, je mag elkaar nu wel de rechterhand geven, dat is prima. Officieel is het nog wat later, maar doe maar vast. Doe maar vast. Oké. Bruid en bruidegom, luister naar wat de Heer van jullie verwacht. Albert Anne, heb je vrouw lief, zoals Christus zijn gemeente lief heeft. Leef gelovig met ontzag voor God. Leef verstandig met je vrouw en bewijs haar eer. Want zij deelt samen met jou in Gods genade. In dit leven en in het toekomstige leven. Dan zul je ook vrijuit tot God kunnen bidden en verhoring ontvangen. Ga haar voor in een leven met God. Draag zorg voor haar en geef haar geborgenheid. Aanvaard haar liefdevolle steun als de hulp die Christus aan je geeft. Bertilde, heb je man lief en help hem door in alles het goede voor hem te zoeken. Aanvaard dat God hem op de eerste plek zet. En aanvaard zijn liefdevolle zorg als geborgenheid die Christus aan je geeft. Leef gelovig met ontzag voor God. Wees niet gericht op uiterlijk vertoon, maar laat de goede werken in je eigen gezin en daarbuiten je make-up zijn. Blijf elkaar trouw en leef beide van Gods genade. Draag samen de zorg en de verantwoordelijkheid voor je gezin. Wees trouw in de taken die God jullie geeft. En leef zo dat je tot een zegen bent in de gemeente en in de samenleving. Goed, jullie hebben gehoord dat het huwelijk door God is ingesteld. En ook heb ik jullie voorgehouden wat de Heer van jullie verwacht. En daarom heb ik nu voor elk van jullie een vraag waarop je mag antwoorden straks. En om je ja-woord kracht bij te zetten, mag je elkaar nu de rechterhand geven. Albert Anne van der Sloot, beloof je hier voor God en voor zijn gemeente in liefde voor je vrouw te zorgen? Beloof je haar voor te gaan in alle dingen die naar Gods wil zijn? Zul je heilig met haar leven, haar nooit verlaten, maar haar trouw blijven in goede en in kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden? Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven? Albert Anne van der Sloot, wat is jouw antwoord?
Ja.
Bertilde, beloof je hier voor God en zijn gemeente in liefde voor je man te zorgen? Beloof je hem te helpen en hem te volgen in alle dingen die naar Gods wil zijn. Zul je heilig met hem leven, hem nooit verlaten, maar hem trouw blijven in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in gezondheid en ziekte, totdat Christus terugkomt of de dood jullie zal scheiden. Beloof je in je huwelijk overeenkomstig het evangelie te leven. Bertilde Nieuwenhuizen, wat is jouw antwoord? Dan nodig ik jullie uit om te knielen om Gods zegen te ontvangen. Onze Heere God, die jullie tot dit huwelijk geroepen heeft, geven jullie door de Heilige Geest de kracht om je belofte ook na te komen, al de dagen die Hij jullie samen geven wil. Hij verbindt jullie in ware liefde en trouw, en Hij geeft jullie zijn zegen. Amen.
Veel te groot voor een klein mens om het in de mond te durven nemen.
als het goed gaat, maar ook als het niet lekker loopt. Als je verliefd bent, en ook als je elkaar niet kunt uitstaan. Als er kinderen komen, en ook als dat niet gebeurt. Als je gezond en vitaal blijft, maar ook als er ziekte en beperking je leven binnenkomt. Heer, wat dan ook, u bent er voor al de Anne en de Tilde. Maak hen vol met uw geest, zodat zij er ook voor u zijn en voor elkaar. Heer, we bidden dat ze op een nieuwe stekje in Arnhem een fijne plek kunnen vinden, te midden van uw gemeente. Dat ze ook daar gaan ervaren hoe goed het is om samen in gebed te zijn in de gemeenschap van uw volk. En daardoor zelf tot zegen te zijn voor anderen. Wilt u hen ook zegen in de straat in de buurt waar ze gaan wonen, aan de Mina Kuzemanstraat. Help hen om een goede contact op te bouwen in de buurt. Laat hun aanwezigheid daar vol zijn van uw liefde en vriendelijkheid voor alle mensen. Heer, we bidden ook voor een vriend van dit bruidspaar, voor Solomon Shigoyi. Een vriend uit Nigeria die in het Afrikaanse continent via sport uw blijde boodschap wil uitzaaien. Ja. Heer, en we willen bidden voor hem en voor zijn passie en het werk wat hij daar doet. En we gaan er straks ook voor collecteren. Wilt u de gave, het geld wat we daarvoor gaan bij elkaar verzamelen, straks wilt u dat ook zegenen. Heer, we bidden voor iedereen die hier in deze samenkomst is. U kent ons persoonlijk. En als er bij sommige mensen van ons misschien moeilijke gedachten zijn vandaag, of pijnlijke gevoelens, Heer, dan weet u dat. Dan ziet u dat. Dan is er warmte en mededogen in uw hart. En u verlangt ernaar om te helpen en te troosten. Laat het ons merken en leer ons u toe te laten in onze gedachten en gevoelens. Heer, wat gaaf ook dat we straks met elkaar gaan feestvieren. Laat het een vrolijk en blij feest mogen zijn voor al de Anne en de Tilde, voor ons allemaal. Heer, we willen ook uw zegen vragen over hun vakantie die ze vannacht gaan beginnen als ze vertrekken van Schiphol. Heer, geef ze een fijne tijd samen en breng ze weer veilig bij ons terug als ze. Dit alles bidden wij in Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons geloof beleiden met het volgende. Oh, zitten. We gaan een collecte houden en in het gebed hebt u al gehoord dat we gaan collecteren voor Solomon Shigoyi, als ik het goed uitspreek, zo ongeveer. En dat is een vriend van Albert-Anne en Bethilde. Ze hebben hem leren kennen bij een Sunrise project in Haarlem. En Solomon was een professioneel voetballer in Nigeria. En hij heeft zijn leven toegewijd aan Jezus Christus. En hij wil nu door middel van sport het evangelie op verschillende plekken in de samenleving daar in Afrika verspreiden. En er is ook een project geweest voor Hope Prison Ministries in Zuid-Afrika. En nu is er weer een project vanuit Barbados, een missie in ieder geval, onder de naam Dribble to Africa. En als je straks op de scherm let, dan zie je tijdens de collecte daar een filmpje over of wat dia's, dat weet ik niet. En dan heeft u een idee waar u voor geeft. En het bruidspaar beveelt deze collecte heel erg hartelijk bij u aan.
Thank you. Thank you.
De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid van de Heilige Geest met u allemaal. Amen.
Ook de ouders en andere familie van harte gefeliciteerd. En een fijne avond.